Locatie: Huizen. Topsporter: de beste Nederlandse alpineskier op de reuzenslalom, Maarten Meiners.
Ja, Maarten heeft ook actie nodig en afwisseling en uitdaging en mensen om zich heen. Hè? En ja, als je dat door die lockdowns niet meer hebt en je bent meer alleen en het is alleen maar trainen en verder niks meer eromheen, hè, dan wordt het allemaal wat saaier. En dat is zeker voor een type als Maarten is dat wel een stuk lastiger.
Topsporters. Ze wikken, ze wegen, balanceren en maken keuzes. Welke? Wanneer? Maken ze die alleen? En waarom? Dit is de Topsport Podcast met Marie-Carmen Oudendijk.
Zo. Nou, daar gaan we. Onderweg naar de Wolfskamer in Huizen. Dat is de skiclub waar Maarten Meiners eigenlijk zijn carrière begon. En nu is hij inmiddels zo goed dat hij zich wil gaan kwalificeren voor de Olympische Winterspelen 2022 in Peking.
Ik ben hier, wat zal het zijn, een jaar of 24 geleden ben ik begonnen met skiën als klein jochie op het plastic. En inmiddels is dit mijn fulltime beroep. Dus had ik toen natuurlijk nooit gedacht, maar wel echt een droom die uitkomt.
En hoe kom je dan als klein jongetje om hier in Nederland, de lage landen zeg maar, om dan aan skiën te beginnen?
Ik ging eigenlijk met mijn ouders op wintersportvakantie. En ik had zoiets van, ik kan die leraar niet verstaan, dus ik begin liever in Nederland. En vandaar dat dit 10 minuten van ons huis een goede mogelijkheid was om te leren skiën. Zodat ik wat meer plezier zou hebben op de wintersportvakantie. En uiteindelijk vond ik het skiën zo leuk dat ik hier eigenlijk na mijn wintersportvakantie gelijk weer verder wilde lessen. En het heel leuk vind om hier op de skiclub de Wolfskamer op de baan te staan en te skiën.
Was ook iemand in het gezin, jouw vader, jouw moeder, die je daar ook heel erg in stimuleerde? Dat die ook van topsport hielden?
Eigenlijk niet zozeer van topsport. Dat komt echt puur vanuit mezelf. Ze zijn wel fanatieke sporters op allerlei verschillende sporten. Mijn vader vroeger wielrennen, hardlopen, golf en dergelijke. Maar nooit echt aan topsport gedaan. Maar ze zagen wel dat ik het ontzettend leuk vond om te skiën. En daardoor hebben ze mij eigenlijk heel erg gestimuleerd. Hebben ze me hier 4 keer per week naar de Wolfskamer gebracht. En uiteindelijk ook door heel Europa gereden. Op jongere leeftijd naar wedstrijden en dergelijke. Dus ze hebben me daarin heel erg geholpen en ondersteund. Maar nooit echt gepusht. Zo van, we gaan niet voor die sport. Dat kwam eigenlijk puur vanuit mezelf. Ik heb die intrinsieke motivatie om mezelf dagelijks te verbeteren. En ik denk dat ik daardoor ook steeds verder ben gekomen. En uiteindelijk op dit moment de enige Nederlander ben in het wereldbekercircuit. En dat is een lange weg natuurlijk. En dat had ik eigenlijk ook nooit gedacht op jonge leeftijd. Maar ik vond het skiën gewoon ontzettend leuk. En daardoor kan ik mezelf daarin motiveren.
Nou, denk ik, jouw ouders hebben jou gestimuleerd, dat zeg je. Maar nou is het natuurlijk wel moeilijk als je, zoals je net zei, enige skier in Nederland bent. Op wat voor manier heb jij nog meer support vroeger en nu?
Vroeger was er bijvoorbeeld een nationale juniorenselectie vanuit de Nederlandse skivereniging. Daar kwam ik in 2008 bij door mijn resultaten bij bepaalde internationale wedstrijden. In die jaren heb ik ontzettend goed ondersteuning gehad met Harold de Man als coach bijvoorbeeld.
Is de oud-skier?
Ja, zeker. Dus was een van de beste skiers een jaar of 20 geleden. En is uiteindelijk coach geworden, is dat nog steeds. En heeft mijn die juniorenjaren zeg maar heel goed kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk heb ik bepaalde stappen gemaakt. Zit ik nu bij een team dat heet Global Racing. En de naam zegt het al. Dus het zijn atleten uit verschillende landen die in een vergelijkbare situatie zitten. Omdat ik de enige Nederlander ben, is dat moeilijk om daar een team rondom te vormen. En zo kunnen we elkaar pushen in trainingen. Maar ook kunnen we de coaches en de materiaalmannen delen. Om zo de wereld over te reizen om onze sport te beoefenen.
Nou, noem jij Harold de Man, hè, de oud-skier. Kun jij iets specifiek noemen wat hij jou geleerd heeft, waar je nu nog steeds profijt van hebt?
Ja, zeker. Hij heeft mij echt ontwikkeld om van een jongen die skiën leuk vond naar een topsporter die aan skiën doet. En daar zit een bepaalde levensstijl natuurlijk bij. Het gaat niet alleen maar om skiën, maar om je hele leven van voeding, fysieke training, mentale dingen. Zo met die coronasituatie bijvoorbeeld afgelopen jaar is het heel belangrijk om te accepteren als er bepaalde dingen niet gaan zoals je wil. Ook vooral niet bezig te zijn met dingen die je niet kunt beïnvloeden. Maar alleen maar te kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren of wat kan ik doen om iets, een situatie te veranderen. Ja, om een zo optimaal mogelijk klimaat voor jouzelf als topsporter te creëren. En dat is wel echt iets wat hij al vroeg is mee begonnen. Als het een keer mistig is of het regent of de sneeuw is niet goed. Ja, daar kan je niks aan doen. Dus dat moet je accepteren. Iedereen zit in die situatie, heeft daarmee te maken. En jij moet daar als sporter gewoon het beste uit jezelf halen. Die dag op dat moment. En dat is wel iets waar ik toentertijd, een jaar of 15 geleden, echt wel mee begonnen ben.
Met Harold de Man.
Harold, goedemiddag. Je spreekt met Marie-Carme Oudendijk. Ik sprak net jouw voormalig pupil, Maarten Meiners. En hij sprak heel vol lof over jou. Dus ik vroeg me af, wat voor setje heb jij hem eigenlijk kunnen geven, zodat hij is geworden hoe die nu is?
Ja, het is moeilijk te zeggen welke setjes ik precies heb gegeven natuurlijk. Maar ik hoop dat ik hem technische vaarden heb meegegeven natuurlijk. En dat hij zich daar heeft kunnen verbeteren. Maar ook hoop ik dat hij mentaal, dat ik hem wat mee heb kunnen geven. Dat hij daar sterk is geworden.
Kun je daar iets specifieker in zijn? Waar heb jij hem daar dan precies in gecoacht?
Nou ja, er zijn natuurlijk meerdere aspecten op mentale vlak natuurlijk. Maar een van de belangrijke punten was wel om persoon en prestatie te kunnen scheiden. Wat je merkt dat veel sporters, maar ja, mensen in het algemeen denk ik, moeite daarmee hebben om persoon en prestatie te scheiden. En daar bedoel ik mee, in dit geval bij Maarten, ik ski goed, dan ben ik ook een goed mens. Hè. Ski ik slecht, dan ben ik een slecht mens. En dat zie je dat het veel gebeurt al op de kleuterschool of lagere school. Je kan iets goed, dan heb je vrienden. Kan je misschien niet zo goed, dan heb je in één keer geen vrienden. Maar het betekent natuurlijk niet dat als je iets niet zo goed kan, dat je dan als mens niet deugt of niks waard bent of minder bent. En dat is voor sporters denk ik ook heel belangrijk. Dat ze dat merken van of weten voor zichzelf. Als ik, ook als het skiën dan even wat minder gaat, dan ben ik nog steeds als mens net zoveel waard. Ben ik niet meer of minder. En daarmee lukt het ook om je beter te kunnen focussen op het hier en nu, op je doelen, om beter te worden. En dat is een van de belangrijke dingen waar we wel mee bezig geweest zijn.
Is dat dan echt iets wat jij niet hebt meegemaakt? Want jij was natuurlijk ook een topskier, dus dan moeten we weer een stukje terug in de tijd. Bestond dat toen niet?
Misschien bestond het wel, maar ik ben daar inderdaad niet op gecoacht. Helaas, bij ons in het team was het heel normaal inderdaad dat niet gescheiden werd. Hè. Als ski je slecht, dan was je ook als mens minder. Vaak ook werd je door de trainers dan als minder aangezien of minder behandeld. Werden ze boos op je omdat je iets niet goed deed. Of je was in één keer een beste vriend of je had top als je het goed had gedaan. En ook de coaches of de begeleiding, die hadden moeite om dat te scheiden. Of die deden dat niet. En dat was dus daardoor heel normaal in ons team. En niet alleen in ons team. Ik denk überhaupt in de skiwereld op dat moment. En misschien ook op andere sporten. Dat zo gezien werd. En dat maakte het, wat er daardoor gebeurde eigenlijk, is dat je vaak excuses begon te verzinnen. Waarom je dan misschien niet snel geskiet had. Hè? Dan lag het aan slecht gewakst. Of ik heb verkeerd gewakst en daarom ben ik zo langzaam. Want eigenlijk wil je daarmee aangeven. Ik ben wel goed. Ik was alleen nu langzaam. Hè? Want als je dus inderdaad niet zo goed zou skiën, dan zou je weer als mens minder zijn. Dus dat wil je ten alle tijden vermijden. En dan ga je altijd excuses bedenken.
Ja, dan kom je eigenlijk niet tot de kern. Hè? Dat is dan,
en dan kom je niet tot de kern. Dan kom je ook niet tot een oplossing. Dan ga je niet kijken. Dan ga je niet evalueren. Van wat heb ik gedaan? En wat kan ik beter doen? En waar ga ik dan nu aan werken?
Laten we nog even teruggaan naar vorig jaar februari, toen eigenlijk de corona de kop opstak en het wereldbeeld ging beheersen. Wat gebeurde toen? Hoe overkwam dat jou?
Ja, ik denk dat iedereen ontzettend verrast was, in negatieve zin natuurlijk. Niemand had verwacht dat dit zo zou doordringen in de hele wereld. van het een op het andere moment sta je gewoon normaal bij een training. En ineens moet je het seizoen afkappen begin maart. Wedstrijden werden afgelast. Het kwam echt als een verrassing. En iedereen zat ineens thuis. En dan zit je daar als topsporter op de bank. Je kan eigenlijk niet gaan trainen. Want in sommige gebieden mocht je bijna niet eens naar buiten. Maar ja, vooral het uitzichtloze situatie van wanneer heb ik weer wedstrijden. Nou, het seizoen was voorbij. Dat was inmiddels wel duidelijk. Dus ik heb gewoon gezegd, oké, ik zie dit als kans. Ik heb nu een langere periode rust. En kan gewoon eigenlijk meer fysieke training gaan doen. Dus ik ben ontzettend veel gaan fietsen. Ik denk dat ik 3.500 kilometer gefietst heb. En zo een enorme basis voor mezelf heb gelegd. Op het moment dat ik weer kan gaan skiën, ben ik extreem fit. En wanneer dat dan ook is, nou uiteindelijk werd dat in begin juni al. Dus wij konden eigenlijk weer aan de gang op de gletsjers. Wij konden gaan trainen op de skis. En dat was ontzettend fijn. De zomer was vrij goed. Maar eigenlijk kwam weer diezelfde situatie in oktober. Het coronavirus kwam eigenlijk weer meer terug dan we verwacht hadden. Dus toen was het eigenlijk, gaan de wedstrijden wel door? Wanneer gaan de wedstrijden door? Waar en hoe kun je je daarop voorbereiden als je eigenlijk niet weet wanneer je moet pieken? Nou, er was een kleine aanpassing in de kalender. Meer in Europa, makkelijk te bereiden met de auto. Dus gelukkig ging met testen en dergelijke gingen de meeste wedstrijden door. Maar er zijn zeker situaties in oktober, november geweest. Ik dacht van, joh, misschien moet ik volgende week naar huis. En was dit het voor de winter? Nou, daar zit je natuurlijk niet op te wachten. En dan komen we weer bij datgene van het accepteren, je aanpassen en verder gaan. En daarbij kijk je duidelijk naar wat kan ik nog wel doen? Hoe kan ik mezelf het beste voorbereiden op datgene wat komen gaat? En soms is het moeilijk om een maand, een week of soms wel een dag vooruit te kijken als er skigebieden gesloten worden en je weet niet waar je kunt trainen. Maar uiteindelijk hebben we dat eigenlijk best wel goed kunnen doen. En hebben we heel veel wedstrijden kunnen doorgaan. En was dat toch wel een heel goed seizoen.
Je wordt dus eigenlijk in zulke periodes op jezelf teruggeworpen. Als je nu die eerste lockdown zeg maar vergelijkt met die tweede lockdown. Was de een nou veel moeilijker dan de andere?
Ja, ik denk eigenlijk dat misschien wel die tweede lockdown moeilijker was. Omdat die eerste lockdown was voor iedereen zo'n verrassing. En denk je van nou, als we dit nou moeten doen een paar weken, dan komen we er ook wel weer uit. En jammer van die paar laatste wedstrijden, maar een paar weken en we gaan wel weer verder. En uiteindelijk realiseer je dat we nu iets meer dan een jaar verder staan. En we nog steeds in een vergelijkbare situatie zitten. Dus om dat vol te houden, vond ik eigenlijk in die tweede lockdown moeilijker. Maar aan de andere kant was het ook wel de periode van het jaar van aan het begin van de winter, waar je zo hard hebt voor gewerkt. Ja, als je dat dan in het water zou zien vallen, dan vond ik dat erg moeilijk. En gelukkig ging dat toch uiteindelijk door. En heeft iedereen zich moeten aanpassen, maar dat hoort er ook bij.
Want als jij dan kijkt in deze coronatijd waar Maarten nu zit, waarin die ook zei van in de tweede lockdown heb ik het veel zwaarder dan in de eerste lockdown. Kun jij hem dan doorgronden wat er precies gaande is?
Nou ja, ik heb er niet met hem over gesproken, dus ik weet het natuurlijk niet precies. Maar kijk, ik ken Maarten natuurlijk wel een beetje. En Maarten heeft ook actie nodig en afwisseling en uitdaging. En mensen om zich heen. Hè? En als je dat door die lockdowns niet meer hebt en je bent meer alleen en het is alleen maar trainen en verder niks meer eromheen, hè? Dan wordt het allemaal wat saaier. En dat is zeker voor een type als Maarten is dat wel een stuk lastiger.
Maar als je nu nog even terugkijkt dan in die tweede lockdown die je eigenlijk als zwaarder ervaarde, welke tools of welke instrumenten moet je nou eigenlijk op terugvallen wat betreft het motiveren van jezelf?
Het motiveren van mezelf vind ik over het algemeen niet zo moeilijk, omdat ik het ontzettend leuk vind om mezelf te verbeteren. Dagelijks op de piste vind ik het leuk om elke bocht proberen sneller te maken, elke run sneller te zijn. En daar hoort allerlei voorbereiding bij. Het moeilijke vond ik wel om die motivatie daadwerkelijk dagelijks op te brengen, omdat je eigenlijk niet weet waar je naartoe werkt. Dus een horecaondernemer die misschien niet weet wanneer hij zijn deuren weer kan openen. Of iemand die op spullen verkoopt, die weet niet wanneer die weer mag gaan verkopen. Of wanneer die spullen nodig zijn. Dus het moeilijke is om daar eigenlijk daadwerkelijk telkens op aan te passen. En ik denk dat dat het moeilijkste en het belangrijkste is om te accepteren dat je in die situatie zit. En dan zo goed mogelijk dagelijks misschien wel aan te passen naar de juiste situatie.
Dus eigenlijk als je zegt accept, adapt, move on, is dan misschien wel adapt de moeilijkste van die drie?
Ja, dat denk ik wel. Omdat je daar soms niet de juiste tools voor zou kunnen hebben. Of misschien niet precies weet hoe je moet aanpassen. En dat verandert gewoon constant. En daar moet je elke keer op inspelen.
Wat heb je nodig? Wat liefde van je gezin? Of van je vriendin? Of juist kletsen met je vrienden? Of wat stimuleert jou om het vol te houden?
Zeker. Daar komen allerlei mensen bij je in de buurt waarmee je contact hebt. Daar is zeker familie en vriendin belangrijk en vrienden. Maar ik denk ook gewoon de coaches en misschien ook collega's op je werk. En daardoor praat erover, weet je wel. Waarom zit jij met dat probleem en hoe zien andere mensen dat? Zo kun je elkaar helpen om daarin even goed over na te denken en te kijken van wat kunnen we nou wel doen? En ik denk dat dat het belangrijkste is om op die manier verder te gaan.
Heb je dat zelf ook ervaren? Dat je zegt, inderdaad, zoals je ook zegt, hè, in je bedrijf met collega's praten. Kun je daar een voorbeeld van noemen wat je deelt met elkaar?
Ja, zeker. Dagelijks met mijn collega's, skiers, maar ook met de coaches. Hè, dat je zegt van, hoe denk jij nou over die coronasituatie? Denk je dat we nog wel wedstrijden gaan hebben deze winter? En natuurlijk kunnen zij dat ook niet inschatten. Maar je kan er wel over hebben en over praten. En op die manier kalmeer je jezelf eigenlijk. En kun je toch meer blijven focussen op datgene waar je invloed in hebt. Wat je kunt veranderen en hoe je met elkaar het beste uit een situatie kan maken.
Global Raising, is dat eigenlijk echt een soort bedrijfje waar je instapt? En voor jezelf, ben jij zelf ook een bedrijfje, zeg maar? Hoe zie jij dat?
Ja, absoluut. Ik denk dat veel sporters uitgroeien tot hun eigen bedrijf, zeg maar. Het is mijn fulltime beroep om als alpine skier de wereld over te gaan. Dus ik betaal Global Raising om daar mee te doen. Zij betalen daarvan de coaches, materiaalman en dergelijke. En ik heb sponsors die mij ondersteunen in mijn carrière om samen die doelen waar te maken en een bepaald traject af te gaan. En dat zijn zeker veel inkomsten, kosten en uitgaven, zeg maar. En die streep je tegen elkaar weg. En uiteindelijk kan ik daardoor fulltime deze sport beoefenen. En vind ik dat wel iets bijzonders, ja.
En dat bedrijf waar je dus in actief bent, waar je topsporter in bent, staat dat op dit moment, in deze periode, in het rood of niet?
Qua prestaties zeker niet. Financieel was het zeker niet een makkelijk jaar. Dus je ziet toch ook wel dat er bepaalde inkomsten zijn weggevallen. En misschien ook wel juist meer uitgaven zijn geweest. Dat is natuurlijk nooit goed voor een bedrijf. Maar uiteindelijk gaat het ook om prestaties. En die zijn duidelijk naar boven gegaan. Ook in het jaar van corona. En dat gaat zeker ook volgende winter helpen om weer in de groene cijfers te komen. Zeker.
Het seizoen is ook daadwerkelijk ligt even stil voor jou. Dat zou anders ook zijn geweest volgens mij.
Ja.
Hoe ga je het nu oppakken?
Eigenlijk zitten we nu in een rustperiode. Ja. En ga ik over enkele weken weer beginnen met fysieke training en die fysieke voorbereiding voor volgende winter. In die zin eigenlijk volledig normaal. Normaal gesproken zouden we wel midden in de zomer bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland of het zuidelijk halfrond gaan om daar te trainen in hun winter. Nou, dat zit er nu even niet in. Dat is gewoon te moeilijk qua reisbeperkingen. Dus we gaan in de zomer trainen op gletsjers in Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Op hoogte, vroeg in de ochtend, zodat we de beste sneeuwomstandigheden hebben. En dat hebben we afgelopen zomer ook kunnen doen. Dus in die zin is dat wel vergelijkbaar. En staan we zeker met volle moed weer op de piste om daar weer te trainen voor volgende winter. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we natuurlijk nog niet. Afhankelijk van de vaccinaties en alles wat daarbij komt kijken. En hopelijk wordt iedereen snel gevaccineerd en kunnen we een relatief normale winter draaien. Ik denk dat daar iedereen op zit te wachten. En ik merk ook van veel niet-profskiers, zeg maar, in mijn omgeving, dat ze allemaal staan te trappelen om weer naar de sneeuw te gaan. Dus ik hoop dat iedereen daar weer veel plezier mee kan hebben.
Jouw focus, want jij moet ook altijd een focus hebben. Waar ligt die nu op?
Focus ligt zeker op het kwalificeren voor de Olympische Spelen in Peking in 2022. Dus ik heb daar aan het begin van komende winter nog 5 reuzenslalomwedstrijden voor. Om aan de eisen van het NOC-NSF te voldoen. Dat vertaalt zich in 1 keer top 8 of 2 keer top 16 bij een wereldbeker. Op die manier heb je een realistische kans op een medaille. En dat zijn de eisen die het NOC-NSF daarvoor stelt. Afgelopen seizoen heb ik een enorme mijlpaal behaald. Dat waren de eerste wereldbekerpunten op de reuzenslalom voor Nederland. Met een 24e plek in Santa Catarina. Dat is iets waar ik al jaren tegenaan hing. En dat is nu gelukt. Dus voor mij was dat een fantastisch resultaat. En een enorme motivatie om daarin verder te werken deze zomer.
Het is niet een Nederlands team waar die in zit. Waar alles al klaar ligt. En waar goede coaches klaarstaan. Waar die mee aan de gang kan gaan. Dus hij heeft dat echt allemaal zelf moeten doen. En ja, de prestaties die hij heeft behaald. Ja, die zijn gewoon echt heel erg knap. Dat hij daar zo voorin in die skisport mee kan draaien. Dat vind ik wel heel knap.
En de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. Haalt hij die?
Ja, ik denk het wel. Denk het wel. Dus absoluut. De eisen zijn enorm scherp in Nederland. Dat zijn de zwaarste eisen ongeveer ter wereld. Zeg maar, als het om kwalificatie voor de Olympische Spelen gaat. Ook in andere open landen. Waar het skiën heel groot is, daar zullen skiers naar de Olympische Spelen gaan die niet aan de eisen voldoen van NOC-NSF. Dus ja, de eisen zijn heel zwaar, maar hij kan het halen. Hij doet gewoon echt, hij zit dicht tegen de absolute top aan. En ik denk dat hij die laatste stap nog kan zetten het komende jaar. En dat hij zich kan kwalificeren.
Ja zeg, Maarten, een zelfstandig ondernemer, barst van het talent. Ja, het ontbreekt hem natuurlijk ook nergens aan. Ik bedoel, motivatie, focus, doorzettingsvermogen, hij heeft het. Maar die mentale groei waar hij het over had, die daaraan ten grondslag ligt, het fascineert me echt. Ongelooflijk fijn dat hij dat met ons wilde delen.
Dit was de Topsport Podcast.